Ja, lieve mensen, vanmorgen, ik heb net al verwezen naar dat bord. En, u vraagt zich misschien af, ja, waarom zingen we zoveel liederen over familie, over samen, over met elkaar gemeente zijn. En het mooie van dat bord vind ik dat er verschillende kleuren zijn gebruikt. Dat is u vast ook wel opgevallen. Die kleuren die moeten eigenlijk uitdrukken de veelkleurigheid van mensen die samen met elkaar gemeente vormen. Het gedeelte wat we zo gaan lezen uit Matteüs 16 is een van de gedeeltes die misschien wel door elk kerkgenootschap geclaimd is als een soort basis voor de manier waarop ze gemeente zijn. En toch geloof ik wel dat we de tekst moeten blijven lezen in de context van de hele Bijbel. En dat we alles erbij moeten betrekken, dat de Gods woord zichzelf niet tegenspreekt. En dat we ervan uit mogen gaan dat Gods geest ons daar ook in leidt. Dat het niet onze eigen gedachten zijn, daar moet je voor waken. Dat ligt soms dicht bij elkaar. Je denkt soms dat gedachten van God zijn, maar ze zijn het niet altijd. En daarom zegt Paulus ook altijd, alles wat je hoort van een ander of wat iemand anders zegt, beproef dat. Beproef dat, vraag aan God in gebed. Heere God, wilt u mij laten zien of dit van u is of niet? En zo mogen we vanmorgen ook weer de tekst lezen. En ga ik natuurlijk mijn best doen om aansluiting te vinden bij Gods geest. Om jullie door te geven wat hier staat. Maar elke keer is het weer belangrijk dat jullie ook zelf God bidden. Heere God, help mij om echt te begrijpen wat u wilt zeggen. En als ik het mis zou hebben, dan mag u gerust op me afkomen. En dan mag u dat zeggen. God heeft mij iets laten zien en ik wil jou dat laten weten, Daniel. Dat vind ik het mooie van gemeente zijn. De baptistengemeente, daar zeggen we altijd, de een staat niet boven de ander. Een dominee is niet iemand die hoog verheven boven de rest van de gemeenteleden staat. Nee, we zijn allemaal gemeenteleden. Ik ben gewoon gemeentelid, net als jullie. Alleen ik heb het bijzondere voorrecht om heel veel tijd te mogen besteden aan bijbelstudie. Zodat ik jullie daarmee mag toerusten. Maar voor de rest ben ik gewoon een gemeentelid, net als jullie. Het is belangrijk dat we daaraan vasthouden. Anders, voordat je het weet, ga je mensen op een soort voetstuk zetten. Ga je ze belangrijker maken dan ze zijn. Om daar een voorbeeldje van te geven, ik kom het wel eens tegen. En u zult die gedachte vastkennen. Als dominee niet op bezoek is geweest, dan heb ik geen bezoek gehad. Toch? Kennen we allemaal. Nou, dat is nou zo'n voorbeeld waarvan ik zeg, bijbels gezien klopt dat niet. Dat kan niet, want wij zijn met elkaar gelovigen. We zijn met elkaar gemeend van Jezus Christus. En dus zou het bezoek van uw broeder of zuster die wel komt, en ik weet dat dat gebeurt, net zo belangrijk moeten zijn, of onbelangrijk moeten zijn, dan dat de dominee komt. Er is helemaal geen verschil tussen. Toch, als we dat geloven met elkaar, dat we zo'n soort gemeente zijn, en dat zeggen baptistengemeenten, dan moeten we daar ook aan vasthouden. Nou, we gaan het gedeelte lezen voor vanmorgen. Dat komt uit Matteüs 16. En ik lees met jullie vanaf vers 13 tot en met vers 20. En u kunt het rustig meelezen op de beamer. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij, Jezus, zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Nou, ons tekstgedeelte begint al gelijk op een plaats. Er is iets bijzonders met die plaats in de hand. De plaats heet Caesarea Philippi. Caesarea Philippi is vernoemd naar Caesar, de keizer, en Philippus, de tetrarch heet dat. Nee, niet de tetrarch, de viervorst. Dat is iemand die verschillende gebieden onder zijn hoede had en daar ook verschillende onderkoningen voor had. Maar zijn naam was Philippus. Dus Caesarea Philippi is vernoemd naar Caesar en naar Philippus. Er is iets bijzonders met die plek, omdat op die plek verschillende goden zijn aanbeden. Eerst was het de god Baal, die daar als centrum van verering werd gesteld in die stad. Dat zag je overal terug. Tot vandaag de dag zijn er nog bewijzen terug te vinden van hoe verschillende goden daar zijn aanbeden. Dat begon bij de god Baal. En op een zeker moment moest die blijkbaar plaatsmaken, want toen kwamen de Grieken. En dan, toen werd de god Pan werd daar aanbeden. En uiteindelijk dus Caesar. Want Caesar, de keizer. De keizer werd in het Romeinse Rijk gezien als iemand die de goddelijke wereld vertegenwoordigde. Die communiceerde dat wat de goden zogezegd wilden met het volk. Dus alles wat de keizer zei, daar ging hij natuurlijk niet tegenin. Want dat was de stem van de goden die hij vertolkte. Maar die werd dus ook aanbeden. Dus je ziet eigenlijk drie mensen, of drie goden, drie afgoden zoals wij ze dan noemen, die daar worden aanbeden, die een centrale plaats in een stad hebben ingenomen. En precies in die stad, buiten Israël, komt de Heer Jezus binnenlopen met zijn discipelen. En dan kun je je die vraag voorstellen die hij zijn discipelen stelt. Hij loopt daar rond en hij ziet waarschijnlijk de overblijfselen nog van de god Pan. Er moet daar een soort grot zijn, die kun je nog steeds zien vandaag de dag, waar die god werd aanbeden. Je loopt daar langs en natuurlijk komt dan de vraag naar boven: wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben? Of anders gezegd, in vergelijking met al die andere goden die jullie hier om je heen zien, of de overblijfselen daarvan, wie ben ik ten opzichte van die andere goden? Normale vraag, een begrijpelijke vraag. Maar het is eigenlijk ook wel een beetje een vreemde vraag, want hij stelt hem op een manier dat je denkt, ja, eigenlijk geef je het antwoord al. Want hij zegt niet, wie zeggen de mensen dat ik ben, maar hij zegt, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben. En de zoon des mensen is een term, die vinden we al terug in het boek Daniel. Daar wordt hij de knecht of de leidende knecht genoemd, de Bar Enash, zoals dat in het Hebreeuws heet. De leidende knecht was iemand die al in verschillende Bijbelboeken werd voorzegd als degene die het volk zou komen bevrijden. Die het koningschap van God, het koninkrijk van God zou vestigen. En die zou komen om de zonde van de mensheid te vergeven. Dus hij zegt eigenlijk tegen zijn discipelen: geloven jullie eigenlijk dat ik diegene ben? En geloven de mensen dat van mij in vergelijking met die andere goden? Als je die vraag stelt, ik weet niet hoe jullie gedachten daar mee omgaan, waar ze dan naar uitgaan, maar dan denk ik onwillekeurig aan allerlei kerken vandaag de dag. En je moet altijd voorzichtig zijn als je iets zegt over een andere gemeente. Ik vind eigenlijk, het leidende principe moet altijd zijn, de Heere God heeft mensen gekocht en betaald en die zitten in allerlei verschillende gemeenten, dus dat moet onze houding ten opzichte van andere kerken zijn. Het zijn mensen die duur gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus Christus. Dus wie zijn wij dan om daar allerlei meningen en overtuigingen over te hebben? Maar er zijn kerken waar je wel heel duidelijk kunt aanwijzen, kijk, daar wordt de Heer Jezus niet meer verkondigd. Daar geloven ze dat hij een soort voorbeeldfiguurtje is. Een soort, noemen ze wat van die grote namen, Gandhi of zo. Waar je veel van kunt leren in het leven, maar meer is die ook niet. Nou, dan mag je zeggen, dan wordt de basis van ons geloof wordt niet meer verteld. En mag je zeggen, dat hoort zichzelf geen gemeente van Jezus Christus meer te noemen. Maar voor de rest is onze houding dus die van nederigheid. Niet te snel een oordeel klaar hebben over anderen, omdat ze net even een ander accent leggen als het gaat om het lezen van de Bijbel. En maar toch, mijn gedachten gaan er naar uit, omdat ik ook wel eens met verdriet eraan denk dat de Heer Jezus niet de ereplaats krijgt die hem toekomt in gemeente. Ik weet niet hoe goed u bekend bent hier, maar het is me hier in het noorden vaak opgevallen dat mensen naar andere kerken gaan en de reden daarvoor die ze dan zelf noemen is, de Heer Jezus werd niet meer gepredikt. Nou, dat vind ik, daar word ik verdrietig van. Ik weet niet hoe u dat, dat vind ik jammer. Want zo zou het toch niet moeten zijn in gemeentes. Nou, dan heeft de Heer Jezus die vraag in de lucht geslingerd als het ware. En hij polst bij zijn discipelen. Die weet natuurlijk, die discipelen die begeven zich onder het volk. Die stellen natuurlijk vragen en die horen natuurlijk verhalen. Dus zij weten vast wel hoe dit volk hier denkt over mij. Of zij mij zien als die zoon des mensen, als die leidende knecht. En in zekere zin klinkt het antwoord ook nog wel bevestigend. Want de mensen daar, en moet je nagaan, het was geen Israël. Het was buiten Israël. En het was op een plaats waar allerlei afgoden werden aanbeden. En toch zeggen de discipelen, en Petrus neemt dan natuurlijk weer het voortouw. Want Petrus was altijd haantje de voorste. En hij zegt dan, nou de mensen zeggen Johannes de Doper, of Elia, of Jeremia, of een van de andere profeten. En het waren allemaal mensen die voldeden aan een zekere profetische verwachting die er was onder het volk Israël, die ook in omliggende volken gehoord zullen zijn, dat er een Messias zou komen en dat daar profeten bij horen. Want ze wisten bij dat volk Israël, daar horen profeten bij. Die hebben ze altijd gehad om hun te waarschuwen of om hun op de juiste weg te wijzen, om hun te richten als het ware. Maar het was wel een verwachting van een profeet en dus niet van een koning of van een leidende knecht, zoals we in Daniel lezen, zoals de Heer Jezus zichzelf noemt. En dan is het natuurlijk een terechte vraag die de Heer Jezus stelt. Ja, beste discipelen, als jullie je nou zo begeven hè, onder die mensen, beïnvloedt dat dan jullie, hoe jullie naar mij kijken? Of houden jullie vast aan wie ik ben? Dus zegt de Heer Jezus, oké, nou weet ik wat de mensen denken, maar jullie. Wat zeggen jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? Je wil natuurlijk weten van de mensen die het dichtst bij je staan, hoe ze van je denken. Sterker nog, de mensen die het dichtst bij je staan, dat heeft het meeste invloed op je. De mensen die het dichtst bij je staan, daar hecht je het meeste waarde aan. Dat mensen wat verder weg staan, daar kun je nog van denken, nou ja, oké. Maar mensen die je lief hebt, hun mening schat je op waarde. En als het goed is, leer je dat ook waarderen in het leven. Dus de vraag wordt gesteld aan de discipelen en dan komt natuurlijk, Petrus, daar heb je hem weer. En hij zegt, u bent de Messias. Dus hij bevestigt het. U bent niet alleen maar zo'n profeet. En die profeten zijn ook hartstikke belangrijk. Maar u bent de Messias. U bent de Christus, zegt hij. Maar Christus betekent letterlijk gezalfde Messias. Dus Petrus bevestigt dat wat u van uzelf zegt dat u bent. Ik geloof dat. Ik neem in geloof aan dat u de redder en de verlosser bent. Dat u de mensen zult bevrijden van hun zonde, dat ze vrij worden gezet enzovoort. En de Heer Jezus, terwijl hij dat hoort, wordt ontzettend blij. Niet omdat hij bevestigd wordt in zijn persoon, maar omdat hij Petrus iets hoort zeggen waarvan hij zegt, hé, dit heeft hij niet van zichzelf. Dit is iets wat hem wordt ingegeven door God. Petrus zegt, door de gave van God, zo bevestigt de Heer Jezus, je hebt het niet van jezelf, maar mijn hemelse Vader heeft het jullie ingegeven. Het is het merkteken van de gelovigen dat ze kunnen belijden, Jezus is Heer. We lezen in de woorden van Paulus, niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus als de Heilige Geest of Gods Geest of God zelf je dus blijkbaar ingeeft dat Jezus Heer is, dan is dat het merkteken van de gelovigen. Er ligt een bepaalde belijdenis aan ten grondslag. De oudste belijdenis die we kennen is, Jezus is Heer. Dat lezen we in de verslagen van de handelingen van de apostelen. En dan komen er twee hele bijzondere versen. En nou komen we aan bij het gedeelte waar zoveel kerken een hele andere weg mee zijn opgegaan. We gaan ze allemaal even langs. Niet heel uitgebreid. Ik lees ze nog even op. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. Nadat hij Petrus heeft bevestigd Dit heeft God jou ingegeven, zegt hij het volgende. Ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Als je in de 15e eeuw hier in Groningen had rondgelopen, had je naast allerlei strijd met de Friezen, natuurlijk kan het ook anders, het is al een heel oud conflict. Wel gewonnen, nou, er is wel een klein detail, ik twijfel of ik het moet zeggen, maar Groningen heette ook Friezen. Het hoorde onder Friesland. Het is echt waar, ik verzin het niet. En hier gaat het mis, hè? Ja, ja. Maar probeer er toch nog even bij te blijven. De 15e eeuw in Groningen. De stad Groningen had ruzie met de stad Utrecht. Want wat was er in de stad Utrecht? Daar was de bisschop. En de bisschop, die wilde de Groningers wel even vertellen. Kijk, dat zit er ook al in, hè? Die Westerlingen, die proberen altijd te doen alsof ze het beter weten. En die bisschop die zei, jullie moeten je onderwerpen aan mijn gezag, jullie willen wel zelf regeren, maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. En in die tijd was dat ook best wel uitzonderlijk, als je dat durfde te zeggen. 15e eeuw hebben we het over. Er was nog maar één kerk en die kerk die had de totale macht over heel Europa. Geen koning kon iets doen zonder de katholieke kerk. Dat was één op één. Stel u voor dat u nou naar de bisschop van Utrecht was gestapt en u had hem gevraagd, leg mij nou eens uit. Ja, dat kon niet, want de Bijbel was er helemaal niet in het Nederlands of in het Duits of in het Gronings. Er was alleen maar een Bijbel in het Latijns. En de enigen die dat konden lezen waren natuurlijk de monniken en de priesters en uiteraard de bisschop en de paus. Maar de gewone mens, die had helemaal geen Bijbel. Zo vrij als wij zijn met onze Bijbel vandaag de dag, we zouden ons af en toe eens moeten verplaatsen in hoe het toen was. Toen konden ze niet eens de Bijbel lezen. Nou, wat een geweldig voorrecht dat wij vandaag de dag hebben. Maar stel je voor dat je met je Bijbeltje, je had hem van de kansel gehaald, dat deed je natuurlijk niet, maar even voor het beeld. Je had hem meegenomen, je komt bij de bisschop aan en zegt, meneer de bisschop, ik zie hier Matthäus staan, 16, en daar heb ik iets van gehoord van de pastoor over, leg me nou eens uit hoe dat nou precies zit. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Wat betekent dat nou? Dan had die bisschop u het volgende antwoord gegeven. En dat geven ze tot op de dag van vandaag trouwens. Hij zegt, Petrus antwoord op de vraag was goed van de Heer Jezus. En daarom, zegt de Rooms-Katholieke Kerk, krijgt Petrus hier het gezag van de Heer Jezus toegekend. Om de basis te zijn van de kerk, om de eerste paus te zijn van de kerk. En om daarmee iedereen die in zijn lijn opvolgt, het gezag van de Heere God op aarde te vertegenwoordigen. Want, het staat hier, ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Daar komt het fabeltje vandaan dat Petrus aan de deur staat bij de poort. En wat u bindt, Petrus op aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Met andere woorden, als ik het in eenvoudige woorden mag weergeven. Petrus, wat jij hier zegt, wat op aarde gaat gebeuren, dat gebeurt ook in de hemel. Als jij hier op aarde zegt, je bent niet gered, dan gebeurt het ook in de hemel. Zo is men dat gaan interpreteren, hè? Zo zou die bisschop dat uitleggen. De bisschop heeft gezag en die krijgt hij van de paus. Want de paus die zegt van zichzelf, letterlijk, ik maak geen fouten. En hij zegt van zichzelf, alles wat ik leer, alles wat ik onderwijs, daar moet iedereen aan gehoorzamen. Want ik ben de vertegenwoordiger van Jezus Christus op aarde. Nou, ik denk als ik hier zo zou staan, zou ik gauw, denk ik, mijn spullen mogen pakken. Toch? Als je de tekst zo leest, dan zou ik heel wat te vrezen hebben. Als het klopt, wat deze bisschop zou zeggen, dan zou ik bang worden. Want de paus heeft ook gezegd dat wij niet de kerk zijn. Wist ik nog niet, wij zijn de kerk niet, volgens de paus. En volgens hen is iedereen die buiten de kerk leeft, ja, ze hebben het nu wat afgezwakt, iedereen die buiten de kerk leeft, Ik weet niet of dat goed komt, zegt de katholieke kerk. Als je de teksten zo leest, heb je wel te vrezen. Maar, ik zei daar straks al, we moeten teksten leggen naast andere teksten in de Bijbel. Ze moeten overeenkomen en als ze elkaar tegenspreken, dan klopt de interpretatie van de ene tekst ten opzichte van de andere niet. Dat kan niet. Want God spreekt zichzelf niet tegen. Ik neem aan dat we het daarover eens zijn. Deze uitleg kan niet kloppen, want als we bijvoorbeeld Efeze 2 vers 20 zouden lezen, dan zegt Paulus dat de gemeente op alle apostelen is gebouwd. Dus het kan nooit zo zijn dat het alleen op Petrus is gebouwd. Alle apostelen. En sterker nog, we lezen dat de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dus er zijn er nog meer waarop die gemeente is gebouwd. Het houdt niet stand ten opzichte van andere teksten. Dus we moeten een eeuw verder gaan kijken. Je komt in de 16e eeuw. Die protestanten die waren flink aan het huishouden. Die zeiden, ja, die katholieke kerk kan wel van alles roepen. Maar wij erkennen dat gezag helemaal niet. Want, zeiden ze, wij erkennen alleen het gezag van de Bijbel. En hoe kwamen ze daar nou bij? Ook op basis van deze tekst. Dus als je bij de dominee was gekomen in de 16e eeuw en je had hem gevraagd, dominee, ik heb inmiddels een Duitse Bijbel ontvangen van Luther, want die had die vertaald. En ik heb de mogelijkheid om de Bijbel te lezen, maar ik begrijp nog niet goed wat er staat. Nou, dat kan natuurlijk. En dan kom je bij dominee Luther. Luther, leg me nou eens even uit. Wat staat hier? Wat betekent dit? En dan had hij gezegd, Petrus' antwoord op de vraag is natuurlijk juist. Want Jezus is de Christus, de Messias, de gezalfde. En omdat hij dat heeft gezegd, is de belijdenis van Petrus de basis van de kerk. Dus niet Petrus zelf als persoon, maar alleen dat wat hij zegt. En dat wordt dan breder getrokken met, dat gaat over het woord van God. Het woord van God is het fundament van de gemeente. En in zekere zin klopt dat natuurlijk ook. Waar wij uit leven is uit het woord van God. Maar het probleem daarmee is, Jezus verwijst wel degelijk naar Petrus als hij antwoordt, en ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hij heeft het niet over een soort algemene term, hij heeft het echt over Petrus. Dus de gedachte dat het alleen over zijn belijdenis zou gaan, dat klopt niet met de interpretatie van deze tekst. Iedereen is het er wel over eens dat Jezus eigenlijk het over Petrus heeft. Dus we hebben gehad de persoon van Petrus alleen eruit lichten. En we hebben nu gehad in de 16e eeuw alleen de belijdenis, het woord van God eruit lichten. Maar had u nou in de 17e eeuw met Engelse baptisten gepraat? Ja, die hadden we toen nog niet in Groningen, dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Dat kwam pas later. Dus we gaan daarom even naar onze buren in Engeland. Dan had u een ander antwoord gekregen en dat ging als volgt. Dan hadden ze ook gezegd, het antwoord van Petrus is natuurlijk juist. En op de vraag, en dat Jezus juist Petrus aanwijst, is helemaal niet zo gek. Dat hij juist verwijst naar Petrus, die op dat moment die belijdenis uitspreekt, is als het ware het model van de gelovigen waarop de Heer Jezus zijn gemeente bouwt. Iedereen die erkent en die zegt en die beleidt dat Jezus de Christus is, de Messias is, de Heiland is, de Gezalfde is, daarop zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus is op dat moment even de modelgelovige, waarvan de Heer Jezus zegt, dat is wat ik bedoel met, ik wil mijn gemeente daarop bouwen. Het is dus niet alleen Petrus, het is niet alleen zijn belijdenis, maar het is Petrus met zijn belijdenis. Als model voor ons vanmorgen die hier zitten en als het goed is aan datzelfde model voldoen. We erkennen Jezus als Heer. Dat woordje en is hier essentieel. Niet dat de baptisten nou altijd alles beter begrijpen. Zo arrogant hoeven we ook niet te doen. Maar deze uitleg van dit tekstgedeelte was essentieel om te begrijpen. Essentieel om te begrijpen wat überhaupt een baptistengemeente is. Dit is de reden waarom wij zeggen, we zijn het priesterschap van gelovigen. Er is geen gezag boven ons van een paus. Wij houden vast aan het woord van God en met elkaar ontdekken wij Gods wil voor ons leven. We hebben allemaal de geest van God. We kunnen allemaal ontdekken welke leiding God ons geeft. De kerk zegt dit tekstgedeelte eigenlijk. Dat ben jij. De kerk bestaat niet uit de hoge heren in Rome. De kerk bestaat niet uit alleen maar boeken. Al zijn het zelfs bijbelboeken. De kerk, dat bestaat uit mensen die aan dit boek vasthouden. De kerk, dat ben jij. En zo kan de Heer Jezus steeds het centrum zijn van de gemeente. Zo kunnen we gebouwd zijn op het fundament van Christus. Ja, je zou het eigenlijk nog moeten uittekenen. Zo kan daar bovenop een gebouw ontstaan, veelkleurig, verschillende mensen, allemaal hun eigen accenten, maar met elkaar vormen zij een gezonde gemeente. Gezonde gemeente en gezonden gemeente. Want dat is ons jaarthema. Twee dingen zijn dus belangrijk om vast te houden als we dit tekstgedeelte goed hebben gelezen. En ik zou zeggen, bid ervoor dat God u dat duidelijk maakt als dat nog niet is gebeurd. Eén, dat we gezond blijven. En we zijn gezond door vast te houden aan de belijdenis. Daarom, misschien denkt u wel eens, waarom zitten ze nou zo te zeuren over zo'n geloofsgrondslag, zo'n geloofsbelijdenis? Waarom wordt dat nou weer rondgestuurd? Moeten wij daar weer op gaan reageren? Dat is omdat we graag willen dat deze gemeente een gezonde gemeente blijft. Die vasthoudt aan de belijdenis dat Jezus Heer is. En dat kun je op allerlei verschillende gebieden uitwerken. U heeft het gelukkig, hoop ik tenminste, allemaal al heel aandachtig door zitten lezen. En gedacht, nou, als ik nog wil reageren, dan doe ik dat. Dat is zodat we een gezonde gemeente blijven. In deze tijd is het meer en meer nodig dat we ervoor uitkomen wie we zijn, wat we zijn, waar we voor staan, waar we in geloven. Dat vraagt deze tijd van ons. We moeten gezonde gemeente blijven. En altijd realiseren dat het niet alleen voor onszelf is, maar dat we ook gezonden zijn in deze wereld met de bedoeling dat uit te delen wat God ons heeft gegeven. Namelijk dat we tot inzicht mochten komen, Jezus Christus is Heer van ons leven. En dat we mensen uitleggen wat dat betekent. Wat dat betekent voor hun alledaagse leven en wat het betekent voor de keuzes die je elke dag maakt. Net zoals je dat in de kringen bijvoorbeeld probeert te ontdekken met elkaar. Ik hoop dat u snakt naar onderwijs. Ik vind het leuk om onderwijs te geven. Dat heeft u denk ik wel gemerkt. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Elke maand zullen we een van die 9 kenmerken ontdekken. En ach, het zijn er 9, het hadden er wel 50 of misschien zelfs wel 100 kunnen zijn. Het gaat even niet om het getal 9. Maar het gaat erom dat we ons focussen op hoe zorgen wij nou dat wij anno 2017, straks 2018, gezond zijn met elkaar. Dat het er niet alleen om gaat dat de stoeltjes gevuld worden, maar dat we tegen elkaar en met elkaar zeggen, en dit is hoe wij met elkaar die stoelen invullen. Hoe we met elkaar gemeente zijn, hoe we het uitdragen naar de buitenwereld toe. Zodat je niet gaandeweg ontdekt, hé, we zijn iets vergeten. We zijn iets belangrijks vergeten. En er op een gegeven moment gaandeweg achterkomt dat de stoeltjes steeds leger worden. En dat het steeds minder bezocht wordt. Gezond en gezonde. Dat is de belijdenis van Petrus. En dat mogen wij uitdragen. Ik wens ons toe dat we dat in het komende seizoen meer en meer zullen kunnen laten zien aan elkaar. Dat we daarvan zullen gaan getuigen. En ik bid jullie daartoe. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Past het volgende lied zo goed bij je.